Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 73. Dit is de eerste podcast in een lange tijd. En de oorzaak hiervan is ook meteen de titel en het onderwerp van deze podcast, namelijk long-covid-symptomen. En nu het met mij langzaam beter gaat, wil ik daar dieper op ingaan. Helemaal omdat dit best wel een belangrijk onderwerp is en er tegelijkertijd nog weinig over bekend is. In deze podcast dan ook voornamelijk mijn eigen ervaring en enkele onderzoeken die er zijn gedaan. De eerste keer dat ik een coronabesmetting doormaakte was in juni 2022 en ik was daar echt goed ziek van. 5 dagen dikke koorts en al helemaal uitgeput als ik alleen maar naar de keuken liep voor een kopje thee. Na de 5 dagen koorts nog 5 dagen als een vaatdoek op de bank gehangen voornamelijk. Grappig is wel om te vermelden dat in deze periode dat ik ziek was, dat mijn hoofd voor het eerst dat ik me kan herinneren gewoon echt stil was. Geen door elkaar lezende gedachten, geen interne dialoog, gewoon stil. Op zich was dat wel lekker, maar het niet dat ik me ontzettend beroerd voelde. Maar zo kon ik in ieder geval wel series bingen, zonder afleiding. Zonder dat ik bijvoorbeeld de neiging had op mijn telefoon te gaan of andere dingen te gaan doen terwijl tijdens het tv kijken. Ik heb zo heerlijk een aantal seizoenen Grey's Anatomy gekeken, omdat ik ook dingen zocht waarin niet zoveel gebeurde. Dus niet zo heel erg veel geweld in ieder geval. Lichamelijk herstelde ik na deze periode best wel prima. Nog wel een hele tijd dat ik heel snel moe was, vooral na inspanning. Sporten heb ik daarom een tijd lang opgegeven, omdat ik daar wel erg lang van moest herstellen, soms wel meerdere dagen als ik had gesport. Maar daar was nog wel met een minimale aanpassing prima mee te leven. Maar vooral cognitief was het een flinke stap terug en deed het mij heel erg denken aan de periode dat ik een depressie had of de periode dat ik een hersenschudding had. En na de geboorte van mijn jongste dochter had ik een depressie. En in die periode ging mijn ADHD echt door het dak, terwijl ik niet eens wist dat ik ADHD had. Maar dat is iets wat ik de laatste, of die periode na de COVID-besmetting ook merkte. Veel vergeetachtiger, de emotiecontrole was veel minder goed. Tijdmanagement en alle andere executieve functies deden het een heel stuk minder. En ook nu was dat een heel stuk lastiger, waardoor ik zelfs een tijdje mijn coachingactiviteit heb gestaakt, omdat het niet meer ging. Ook tekst leren voor een voorstelling waar ik in speelde was een uitdaging. Waar ik al mijn hele leven eigenlijk toneelteksten opvreet en het met grootste gemakken ook weer uitspuw. Ik ben normaal gesproken erg goed in tekst leren. Was dat nu een heel stuk lastiger, zo niet onmogelijk. Uiteindelijk heb ik in deze mini-voorstelling, was ook geen hele voorstelling, dus het scheelde, op het toneel gestaan met stukken tekst als houvast op een clipboard. Gelukkig paste dat ook wel bij de rol. Maar dat ging dus niet helemaal lekker, niet zoals ik gewend was dat het ging in ieder geval. En de cognitieve kant kwam echt pas heel langzaam weer een klein beetje terug. Totdat ik in februari herbesmet werd. Deze tweede keer ben ik niet heel erg ziek geweest, vooral wel heel erg moe en knalende koppijn. Maar dit keer was de cognitieve achteruitgang minder ernstig, of althans minder ernstig in het begin. Ook omdat ik er nu meer rekening mee hield. Ook nu heb ik een paar weken na besmetting niet gewerkt. En daarna weer begonnen met een paar uurtjes per dag en het heel erg langzaam opgebouwd. Maar het maken van een podcast was echt nog veel te hoog gegrepen. Vooral omdat ik de onderwerpen van de podcast altijd goed onderzoek en het helemaal uitschrijf en het graag wil onderbouwen met feiten als die er zijn. Als het mijn eigen ervaring is, dan zeg ik dat er ook heel erg vaak duidelijk bij. Maar dat is dus juist heel erg lang een groot probleem geweest. Als ik ergens over moest nadenken, dan knetterde het gewoon letterlijk in mijn hoofd. Want ik heb het dus wel geprobeerd om podcast te maken, maar het leidde echt tot kortsluiting in mijn hoofd. Ik voelde het bijna letterlijk knetteren als ik het toch probeerde. Kortom, de executieve functie van volgehouden aandacht deed het echt minder goed. En ook mijn werkgeheugen was een stuk minder werkzaam dan normaal. En omdat ik ook niet van de lucht kan leven, ik ZZP'er ben met mijn eigen bedrijf en dus ook en de enige kostwinner hier in huis, heb ik vooral mijn energie gespendeerd in de laatste half jaar aan mijn betalende coaches. Zowel de 1-op-1 coaching als in mijn groepsprogramma. En dat gaat uiteraard ten koste van mijn gratis content die ik maak in de vorm van podcast of social media of geschreven artikelen. Nu zo langzamerhand beginnen de zin en energie daarvoor weer een beetje terug te komen. De moraal van dit verhaal is niet om zielig te doen, juist niet. Er zijn mensen die echt veel ernstigere long-covid-klachten hebben. Ik ken ze ook. Waarbij ze nauwelijks een blokje om het huis kunnen lopen. Nauwelijks een blokje om kunnen lopen. Met de klachten die ik had, valt echt prima te leven. Waar ik niet dat het wel echt een achteruitgang was. Een slokje water tussendoor. Ik wil het dus nu vooral in deze aflevering hebben op de impact die long COVID heeft op ADHD. Want gek genoeg, en het is misschien helemaal niet zo heel erg gek als je erover nadenkt, kwam ik een onderzoek tegen waarin cognitieve long COVID klachten vergeleken worden met ADHD. Waarbij een man die voor zijn COVID-19 besmetting nog nooit cognitieve klachten heeft gehad, enige tijd na besmetting, dus na de eerste ziekteverschijnselen, opeens volgens de ADHD-vragenlijsten hoog scoorde. Dus officieel een ADHD-diagnose zou kunnen krijgen. Nu is dit echt een onderzoek met N is 1, waarbij het echt een case study is, waarbij gekeken is naar één man. En bij hem is redelijk succesvol ADHD-medicatie uitgeprobeerd om zijn symptomen te verminderen. Maar voor uitgebreid onderzoek met een grotere groep mensen moeten we denk ik nog even wachten. Zulke onderzoeken kosten tijd en we zijn natuurlijk nog maar relatief kort op de hoogte van deze long-covid-symptomen. En dit soort onderzoeken duren echt jaren voordat de resultaten naar buiten komen. En ook voordat de resultaten naar buiten komen op het gebied van ADHD. Want dat is natuurlijk weer een hele specifieke groep met mensen. Maar de brain fog die mensen met long-covid noemen is ongeveer gelijk aan ADHD-kenmerken. En met ADHD wordt die brain fog dus nog eens versterkt. Dat is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring hiermee. Ik ben overigens wel heel benieuwd of jij daar ook ervaring mee hebt. Stuur me een DM op Instagram of mail naar jorna@yourjoy.nl. Dat is J-O-R-J-O-Y. Overigens moet ik er eerlijk bij zeggen dat ik ook overgangsklachten heb. Ik ben inmiddels een vrouw van een bepaalde leeftijd die daar dus last van heeft. En brain fog daar ook een bekend fenomeen bij is. En de brain fog natuurlijk niet kan vertellen waar het vandaan komt. Of de long covid of de overgang of een combinatie daartussen. En nu is dat ook meteen de reden waarom onderzoeken liever niet bij vrouwen gedaan worden. Omdat hormonen ook een grote rol spelen in het ervaren van klachten. Maar dat juist wel ook juist bij vrouwen gedaan zou moeten worden om dit soort zaken helder te krijgen. En dat is nog een lange weg te gaan voor we zover zijn. Zijn in ieder geval jaren verder. Terug naar het onderwerp, dus ADHD en long COVID. En dan met name het cognitieve deel hiervan. En ik heb het specifiek niet over het lichamelijke deel, omdat ik daar veel minder ervaring mee heb. Wel een beetje. En ook uit mijn omgeving van mensen die geen ADHD hebben, maar wel long COVID. Want misschien heb je wel eens gehoord dat mijn mantra altijd is bij twijfel bewegen. Als je niet helemaal helder bent in je hoofd, als je emoties je dwars zitten, als je een probleem hebt waar je niet uitkomt, ga dan bewegen. Omdat je door beweging dopamine aanmaakt, waardoor je executieve functies het beter doen. En al deze dingen dus makkelijker worden. Dus makkelijker je emoties kunnen controleren. Of hoe heet dat? Je emoties onder controle kunnen houden. Maar bij long COVID is dit bij twijfel bewegen niet altijd een goed advies. Omdat er veel mensen met long COVID zijn die juist door lichaamsbeweging zieker worden. Dit heet PEM, P-E-M, post-exceptionele malaise. Oftewel ziek naar inspanning. En dat geldt helaas niet alleen voor fysieke inspanning. Ook bij mentale inspanning, ook bij emoties of weersverandering. Of bij hormonen kunnen PEM veroorzaken. Daar zijn wij als vrouwen dus helemaal lekker mee. En in deze tijd van het jaar waarin hele warme dagen afgewisseld worden met dagen met veel wind en regen, nog eens extra. Dat is dus een echte clusterfuck waar je dan maar mee te dealen hebt. En door deze PEM kunnen je cognitieve klachten ook verergeren, niet alleen lichamelijke klachten. En toch op je tanden bijten en doorzetten is dan een verkeerde strategie. Dat is de crush and burn techniek waarbij we bij ADHD sowieso wel een handje van hebben, long COVID of niet. En daarom komt burn-out ook zo vaak voor. De truc met long COVID is dus om er precies achter te komen wat je wel en wat je niet kunt doen. Een simpele manier is natuurlijk door het bijhouden van een dagboekje. Wat natuurlijk als je ADHD hebt meteen wel weer voor problemen zorgt, want daar zijn we niet zo heel erg goed in. Ja, de eerste dag lukt nog wel en daarna vergeten we dat te doen. En helemaal omdat long COVID klachten je ook nog eens een keer extra vergeetachtig maken. Dus dat echt extra lastig is. En het nadeel van PEM is namelijk dat je klachten niet meteen verergeren. Maar dat er een vertraging in zit. Gemiddeld verergeren klachten 12 tot 48 uur na de inspanning. En als je weet dat ADHD en tijd ook een ingewikkelde relatie hebben, kan het wel eens lastig zijn om die link te leggen tussen dingen die je eergisteren hebt gedaan en de malaise die je vandaag voelt. Bij mij heeft deze link leggen ook best wel een tijd geduurd. En het heeft ook best wel een tijd geduurd voordat ik mezelf toestond om meer rust te nemen, waardoor ik de klachten waarschijnlijk langer dan het noodzakelijk in stand hield. Ook bij mijn puberdochter weten we dit eigenlijk alleen achteraf. Die had ook last van dit soort klachten. Want op maandag meedoen met gym betekende dat ze woensdag ziek thuis zat. En dan echt ziek met koorts en alles. Daar had ze echt last van. Dus als jij last hebt van dat je klachten soms verergeren en je weet niet hoe dat komt, kijk dan of er misschien een vertraging zit in de oorzaak en je klachten. Maar hoe doe je het dan? Want er moeten toch dingen gedaan worden. Misschien gewerkt, je huishouden gedaan, voor de kinderen gezorgd, voor jezelf zorgen. Ik heb bijvoorbeeld in deze periode het middagdutje helemaal omarmd. Normaal gesproken deed ik dit echt nooit, omdat ik 's avonds normaal gesproken al lastig in slaap val. Als ik dan 's middags ook nog ga slapen, dan was het in slaap komen 's avonds helemaal kansloos. Nu doe ik tijdens de lunchpauze regelmatig een powernap. Soms een half uurtje en soms een volledige slaapcyclus van 1,5 uur. Ik ben ook een periode ook weer volledig gestopt met sporten, ook sinds mijn laatste COVID-besmetting. En heb andere lichaamsbeweging ook geminimaliseerd. Ik ging op een gegeven moment in het begin zelfs met de auto naar de supermarkt, terwijl die nog geen 400 meter hier vandaan is. Maar alleen het zijn in de supermarkt en daar dat rondje lopen kostte al zoveel energie. Zoveel cognitieve energie ook. In de supermarkt wordt er een behoorlijk beroep gedaan op je executieve functies. En die werkte dus echt een stuk minder goed. Waardoor het met de auto daarheen rijden voor mij beter was dan op de fiets of lopend daarheen gaan. En dat was dus alleen maar om energie te sparen, zodat ik andere dingen wel kon doen. Dat ik bijvoorbeeld wel mijn coaching klanten kon bedienen en wel voor mijn kinderen zorgen. Nou zijn ze 10 en 15, dus kunnen ook al heel veel zelf. Maar ja, het is toch wel fijn dat er dingen geregeld worden in huis. En ja, dat trok behoorlijk een wissel op bijvoorbeeld mijn sociale leven. Dat ik daar niet altijd de energie voor had. En tegelijkertijd zag ik het ook op de weegschaal echt wel terug dat ik een tijdje niet zo actief was. Dat scheelde toch echt wel een schrikbarend aantal kilo's. En ook daar speelt de overgang wel weer een rol. Want gewicht vasthouden hoort ook bij de overgang. Maar dat terzijde. Maar ik neem en nam dat voor lief. Want mijn andere mantra, waar ik eigenlijk altijd op vaar, is all magic comes with a price. En de prijs om mijn werk en gezin toch nog een beetje draaiende te houden, kostte mij dus ook een hogere prijs dan het daarvoor deed. Maar dat is wel wat het is. Want een andere uitspraak die ik onthouden heb, is van Oprah Winfrey, die zei, you can have it all, just not at the same time. Dus je kunt alles nog doen wat je wil, alleen niet allemaal tegelijkertijd. Dus de dingen die belangrijk waren voor mij op dat moment, die gingen echt voor. En weer wat fitter, en zodat ik mijn broeken weer aanpas, dat komt later wel weer. Dat ben ik nu weer mee begonnen, weer met sporten. Daar voel ik me ook weer een stuk beter bij. Opeens ook geen pijn in mijn rug meer, bijvoorbeeld. Dus pas op de plaats. En de lichaamsbeweging is ook heel erg langzaam weer opbouwen en niet de al eerder genoemde crash and burn techniek gebruiken. Want wij ADHD'ers zijn vaak van de alles of niets methode. Dus dat je als je weer gaat sporten, dat je dan in één keer erin knalt in plaats van dat je het heel erg langzaam opbouwt, wat beter is. Want ik ben sowieso niet alleen met lichaamsbeweging, ook met andere dingen, heel erg van de compound interest. En compound interest betekent dat als je het elke dag 1% beter doet of 0,5% beter doet of ook maar in een flinter procentje beter doet dan de dag daarvoor, dat je op de langere termijn al enorme winst kunt behalen. Groei in dit soort dingen is niet lineair. Lineair. Het is een exponentiële curve. Ik kan echt niet meer praten, excuses. En soms betekent dat dus ook dat je een tijdje een plateau bereikt waarop je geen vooruitgang meer ziet. Of dat je weer een tijdje wat minder kunt, omdat je misschien toch over je grenzen bent gegaan. En leren luisteren naar je lichaam is dan echt het allerbeste. Ook al zit daar dus tijd tussen het doen van de activiteit en de malaise die je daarna ervaart. Dus eens een keer niet de alles of niets methode, maar echt hele kleine stapjes. En natuurlijk is het een hele dunne lijn tussen goed voor jezelf zorgen en jezelf toch af en toe een schop onder je kont geven. En een hele dunne lijn tussen minder doen om jezelf te beschermen, en om dit gegeven als smoes te gebruiken, omdat je geen zin hebt om iets te doen. Want ADHD gaat gepaard met moeite met taakinitiatie. Dat wil zeggen moeite hebben om aan een taak te beginnen. Dat betekent dat je ook altijd een stemmetje in je hoofd hebt dat zegt dat je het niet nu hoeft te doen. Helemaal als het een stomme taak is. Dat je het ook straks kunt doen. Of morgen, of maandag, of volgende week, of volgende maand. Dat dan beter is voor je. En dat is natuurlijk uitstelgedrag van de bovenste plank. En ook bullshit van de bovenste plank. Want daar ben je niet per se mee geholpen. We verwachten namelijk altijd van onszelf dat ons toekomstige zelf er opeens wel zin in gaat hebben om die ene vervelende taak te doen. En dat is met de brain fog bij long COVID natuurlijk niet anders. Omdat je ADHD-stemmetje natuurlijk dan ook nog steeds een rol speelt. En daarnaast speelt ook nog mee dat als je minder doet, dat je ook onderprikkeld kunt raken, waardoor je nog vermoeider kunt voelen en er nog minder uit je handen komt dan dat je wilt. Bij onderprikkeling is het namelijk zo dat hoe minder je doet, hoe minder je zin hebt om iets te doen, hoe vermoeider je raakt. Dat je letterlijk te weinig prikkels hebt om aan de gang te komen. Hier heb ik al eerder een aflevering over gemaakt, die vind je in de show notes. En ook juist die dunne lijn tussen onderprikkeling en weinig kunnen doen vanwege de long-covid-klachten, dat is een lastige, want wat is wat? Wat is onderprikkeling en wat is long-covid? Het nadeel hieraan is dat het voornamelijk trial and error is. En dat is dus uitproberen. En soms betekent dat je daardoor weer een paar stappen terug moet zetten omdat het te veel was. En soms betekent dat je erachter komt dat je toch weer meer kunt dan dat je misschien dacht. Wat het ook vooral is, en daar ben ik zelf ook keihard mee geconfronteerd, is omgaan met perfectionisme. Ik noem mezelf wel eens een recovering perfectionist. Oftewel een perfectionist die daarvan aan het herstellen is. En door de long COVID klachten werd dat weer eens keihard in mijn gezicht gegooid. Want ik kon niet alles doen wat ik wilde doen. Ik kon niet alles doen op de manier zoals ik het wilde doen of zoals ik het gewend was te doen. En ik moest echt keiharde keuzes maken in wat ik wel en wat ik niet deed. En wij ADHD'ers zijn niet zo heel erg goed in keuzes maken. En helemaal niet als je vooral dingen goed wil doen. Je hoort ook vaak dat long COVID klachten dat er angstklachten ontstaan of angstklachten erger worden. Ik had daar zelf ook last van. Nu is dat wederom tegelijk ook iets dat in de overgang kan voorkomen. Dus waar dat vandaan komt maakt niet zo heel erg veel uit, wat mij betreft dan. Het werd wel veel erger na mijn eerste COVID-infectie. Ik ben hiervoor meteen naar de huisarts gestapt en heb nu antidepressiva die heel erg goed werken. Dus die angstklachten zijn er eigenlijk gewoon niet meer. En met als bijkomende fijne bijwerking dat ik er ook heel erg goed door slaap. Dus als je ook last hebt van angstklachten na long COVID of angstklachten bij de overgang of gewoon überhaupt angstklachten, die komen ook bij ADHD vaker voor, stap naar je huisarts, je kunt er iets aan doen. Maar hoe ga je nou om met die long COVID klachten? Hoe ga je om met die extra dikke brain fog die ADHD en long COVID met zich meebrengt? De allereerste en hele belangrijke is acceptatie. Acceptatie dat het zo is en dat het tegen vechten alleen maar erger wordt. Dat het alleen maar een averechts effect heeft. Maar doorgaan en hopen dat het dan vanzelf wel een keer overgaat, dat gaat niet werken. Daardoor maak je het waarschijnlijk alleen maar erger. Alleen op wilskracht lukt het niet om hieruit te komen. Dus deze strategie die je misschien vroeger wel eens gebruikte, kun je het beste aan de wil gaan hangen. Gelukkig voor mezelf en voor mijn coaches die hier ook mee kampen, heb ik een coaching cursus gedaan in ACT. En dat is Acceptance and Commitment Therapies. Ik ben ook een ACT coach. Kon ik deze kennis die ik hierover had, dus ook op mezelf toepassen dit keer. Zeg maar accepteren kun je leren. Mooie rijm is dat, maar het is wel zo. Je kunt het echt leren. Het vergt iets anders dan van ik vanaf nu ga ik het accepteren. Want dan probeer je de controle er weer over te houden. En dat werkt ook weer totaal averechts. Maar accepteren kun je echt leren. Dus accepteer dat die COVID-klachten er nu eenmaal nu zijn. En dat je er vrij weinig controle over kunt uitoefenen. Ten tweede kun je ervoor zorgen dat je hoofd zo leeg mogelijk is. En dat predik ik vaker, dat je af en toe een brain dump moet doen, zodat je alles wat je in je hoofd rondspookt, dat je dat opschrijft, zodat je ook werkgeheugen vrijmaakt. Werkgeheugen dat je keihard nodig hebt om nog een klein beetje te kunnen functioneren. En dit is bijvoorbeeld ook een van de technieken die ik je leer in de gloednieuwe cursus Plannen en Productiviteit bij ADHD. De allereerste techniek zelfs die in die cursus zit, dus dat is al meteen een sneak preview, waarin ik je ook leer hoe je dat met pen en papier kunt doen. En ook hoe je dat kunt doen met digitale hulpmiddelen. We hebben natuurlijk tegenwoordig een wereld waarin het meeste digitaal zich afspeelt. Dus ik heb nu ook een digitale manier daarvoor. Een aantal digitale manieren daarvoor in deze cursus geïntegreerd. Natuurlijk leer ik je nog meer in deze cursus, zoals plannen en structureren. Ook zowel met pen en papier als digitaal. Maar ook techniek om je focus te behouden, techniek om doelen te stellen en hoe je bij die doelen komt. En alles stap voor stap. Mocht je meer informatie willen hebben over de cursus, die vind je in de show notes. De show notes die vind je als je in je podcast app op de omschrijving klikt. De derde wat je kunt doen is meer rust inbouwen. Of dat nou powernaps tussendoor zijn of iets anders dat jou rust geeft. Met long covid heb je dat echt nodig. En pas ook op met lichaamsbeweging, wat ik al eerder zei. Waar lichaamsbeweging je normaal juist meer energie geeft en meer zin om dingen te doen, kan dat bij long covid juist andersom werken. Luister naar je lichaam en wat je lichaam nodig heeft. En als het wel lukt om een beetje te bewegen, bouw dat dan heel rustig op. En wees er ook oké mee, accepteer het dus, als je op een gegeven moment een plateau hebt bereikt, terwijl je nog niet op je oude niveau zit. Het ligt er niet aan dat je lui of onsportief of niet goed genoeg bent. Je lichaam is heel erg hard bezig met de gevolgen van het virus te bestrijden. Bouw dus meer rustpauzes door de dag heen in. En kijk naar je eigen ritme. Misschien kun je 's ochtends meer denkwerk doen en in de middag meer fysieke dingen of andersom. Ten vierde, probeer jezelf niet te isoleren. Te veel mensen ineens kan heel erg overprikkelend werken. Maar soms kunnen mensen om je heen juist wel een boost geven om wel sociaal contact te hebben. Op welke manier dan ook, die bij jou en bij jouw klachten past. Wij mensen zijn kuddedieren en we hebben sociaal contact nodig. Ook als je een introvert bent, zoals ik eigenlijk ook ben. Dan ga je misschien niet meteen naar mensenmassa's, maar meer naar één op één, als je maar contact hebt. Misschien ook met lotgenoten, dan voel je je hier niet zo alleen. En als laatste wil ik je op het hart drukken om vooral, en misschien is dit wel het allerbelangrijkste, om te zorgen voor voldoende slaap. Slapen is de ultieme vorm voor je lichaam en geest om te herstellen. Als je slaapt, herstel je het allerbeste. En genoeg slaap is in ieder geval minimaal 7 uur. Ik durf te beweren dat met long covid langer is, dat je een grotere behoefte hebt aan slaap. Maar probeer in ieder geval 's nachts minimaal 7 uur te slapen en misschien overdag nog 1 of meer dutjes. En probeer het ook echt voorzichtig aan te doen. Je bent niet gek, je bent geen aansteller. Er is echt iets aan de hand, ook al kun je dat aan de buitenkant niet altijd zien. Dus let op jezelf. Voor nu bedankt voor het luisteren. Mocht je mee willen doen aan de cursus Plannen en Productiviteit bij ADHD, dan vind je in de show notes meer informatie. Geef ook alsjeblieft sterren in bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Want hoe hoger de score in sterren, hoe meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Zo werken, dat is het algoritme van de podcast providers. Dus als je sterren geeft, hartstikke top. Dank je wel alvast en tot de volgende keer.